luchthaven.
Ik ook.
Ik heb hem nu in 16 gevlucht.
In 16?
6.
6, toch?
Dus ik weet niet welke dat daar nu is.
Ja,
zeker.
Ja.
Dus dat is
Thank you.
Goedemorgen gemeente, allemaal van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons de dienst meebeleven. Vanochtend is in de dienst dominee Jans onze voorganger, vanmiddag is dominee Kwant onze voorganger. Woensdag is het dankdag, dan is in de middagdienst gaat Richard van der Linden ons voor en in de avonddienst gaat dominee Haak ons voor. Volgende week, zondag, dan zal in de morgendienst dominee Groenleer ons voorgaan. En 's middags is er een dienst met Richard van der Linden. Voor de rest willen we als kerkraad u een gezegende dienst toewensen. En we starten met het zingen van lied 233. En ik moet van de organist erbij zeggen dat het de oude melodie was. Van harte God zegen.
Soli Deo Gloria, alleen aan God de eer. Dat is een van de vijf pijlers van de reformatie. En dat is ook de reden waarom we samen zijn, om de Here te eren. Laten we ons daarom ook voorbereiden in deze dienst in een moment van stilte, in een moment van persoonlijk gebed. dat dat ook hetgeen is wat we doen. Dat we niet afgeleid worden door de dingen die ons bezighouden uit de afgelopen week of de komende week. Maar dat alleen God alle eer krijgt in deze dienst. En doen dat met de woorden uit de psalmen en zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen Psalm 73 en daarvan het 10e vers. Bouwen op die rots doen we door ook te luisteren naar de wil van God voor ons leven. We doen dat deze morgen door te luisteren naar de woorden van Deuteronomium 5. En aansluitend zingen we straks als antwoordlied, waarmee we ook eigenlijk het gesprokene al zeggen, Psalm 119, de versen 24 en 25 uit de Oude Berijming. Dus we luisteren naar de wil van God voor ons leven, ook naar de woorden die Jezus gesproken heeft, en beantwoorden dat al zingend met Psalm 119. In Deuteronomium herhaalt Mozes op de grens van het beloofde land nog eens de wil van God en noemt hij dat moment bij de berg waarop de 10 woorden gegeven werden en hij zegt dat de Heere gezegd heeft, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar
die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En toen Jezus de vraag kreeg, wat is nu het grootste gebod? Toen antwoordde hij, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Torah, de wet en de Nevi'im, de profeet. Voordat we luisteren naar de schriftlezing van vanmorgen, gaan we eerst samen tot de Heer in gebed om de opening van zijn woord, de leiding van Gods geest. In het gebed nemen we ook mee de dienst van het offer, zoals aangegeven voor kerk en diaconie. En we willen samen bidden voor de familie Noordbruis. Komende week hopen ze meer helderheid te ontvangen. En we bidden dat de berichten die ze dan ontvangen ook hoopvolle berichten mogen zijn. Morgen is het een gedenkwaardige dag voor onze predikant dominee Vogel. En mag hij gedenken dat hij 30 jaar geleden predikant werd. En willen samen ook dat in dankgebed bij de Heere onze God brengen. Laten we samen tot hem gaan in gebed. Almachtige, barmhartige, trouwe, liefdevolle, genadige en rechtvaardige God en Vader in de hemel. We danken u dat we deze morgen tot u mogen gaan en naar uw stem mogen horen. Heere, u hebt niet gezwegen in de loop van de tijden. U sprak en u schiep de wereld. En u bent blijven spreken en hebt gesproken door Jezus Christus uw Zoon, het levende woord. En we danken u dat dat woord ook ons heeft bereikt. En dat we ook vandaag op een bijzondere wijze weer daarbij stilgezet mogen worden. Dat we mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. U, de schepper van hemel en aarde. Die ons gemaakt hebt met een doel. Soli Deo Gloriam. En Heere, we bidden u dat we tot dat doel komen. Alleen u de eer. Ook in deze dienst. We danken u voor de tijd die u ons geeft. Dat u zoveel geduld met ons mensen hebt. Dat we nog elke keer de gelegenheid hebben ook om weg te draaien bij dat wat niet van u is. En naar u toe te gaan en tot dat doel te komen waar u ons toe roept. En we bidden u, werk toch zo ook met uw geest in ons hart. Of we nu thuis zijn, op een andere plaats of hier in dit gebouw. Dat de blik op uw Zoon centraal zal staan. Alleen Christus. En alleen door Christus. En Heere, alleen door genade. Alleen door wat u hebt gezegd in de schrift. Heere, alleen door geloof en vertrouwen op u kunnen wij leven. Als we dat missen, dan hebben we in deze dienst alles gemist. En hoe makkelijk dwaalt onze aandacht af en zijn we met allerlei andere dingen bezig. Met dingen die in ons leven spelen, maar ook elk voorwerp en elke persoon en elk ding in onze omgeving, in de kamer waar we zijn of in deze zaal kan ons afleiden en onze aandacht gaan vragen. En daarom bidden we u dat onze aandacht en ons hart volledig bepaald zal worden door wat u zegt en wat u van ons vraagt. Zodat dat door mag klinken in ons leven. En dat we onder uw zegen deze dag in mogen gaan. Heere, we bidden u dat we zo tot uw doel mogen komen. We bidden u ook, vergeef ons toch al die momenten dat we dat hebben gemist. En vergeef ons onze zonden. En leid ons op uw weg, door uw woord en door uw geest. We danken u dat uw woord ook gebracht wordt, elke keer opnieuw. En we danken u dat dominee Vogel dat al 30 jaar ook in het ambt van predikant mag doen. We danken u voor hoe hij door u gebruikt wordt en tot zegen mag zijn en anderen dichter bij u mag brengen. En ook hier zo vaak het woord heeft opengedaan en open doet. We bidden u dat hij morgen ook bij dat moment samen met zijn vrouw bepaald mag worden. We bidden u om uw zegen over dat moment en over hen. Zegen hen ook in alles wat ze meemaken in hun leven en we staan hen bij. Heere, zo komen we in gebed en dankbaarheid voor hen, voor uw troon. Heere, we bidden u ook samen met en voor de familie Noordbruis. We bidden u in ons verlangen, in ons eerlijke verlangen, dat er toch hoopvolle berichten mogen volgen. In alles wat zij nu meemaken. En Heere, er is zoveel onzeker en onduidelijk en daarom brengen we het bij u. U bent ons houvast. En Heere, vertrouwen we hen samen aan u toe. En bidden u dat ze dat ook vandaag allemaal mogen ervaren. Dat u een God van nabij bent. Geef hen de rust ook die ze nodig hebben in de komende tijd en de komende dagen ook. En heren, in alle eerlijkheid bidden we u dat wij samen met hen ernaar verlangen dat er mooie en hoopvolle en goede berichten zullen volgen. En dan bidden we u met ook anderen samen die in spanning zitten voor de komende week. Als het gaat om onderzoeken of andere dingen die spelen in het leven. U kent het allemaal. En heren, als we dat zo bidden, dan verlangen we eigenlijk naar dat moment waarop er helemaal geen ziekte, geen zorgen, geen pijn, geen rouw, moeite en verdriet meer is. En bidden we u dat uw koninkrijk komen en dat uw wil geschieden. Heren, bereid ons voor op dat moment, ook in deze dienst. Geef dat toch velen zich aangesproken weten en klaarmaken, gereed gaan maken. En zich voegen bij uw grote kudde. En tegelijkertijd bidden we u om de voltooiing van uw rijk. Heren, wees zo ook met ons in deze dienst dat we dat doen wat past bij burgers van uw koninkrijk. En dan bidden we u ook voor jong en oud, ook voor de kinderen. Geef dat ze door ons ook een voorbeeld krijgen. En ons tegelijkertijd ook weer een voorbeeld laten zien van hoe het leven in uw koninkrijk eruit hoort te zien. En wat wel en niet past bij het luisteren naar uw stem. En heren, zo bidden we u dan ook dat uw koninkrijk gebouwd wordt, ook door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U mag geven van wat u van de Heere hebt ontvangen. En daarna zingen we samen de zaligsprekingen, zalig de armen van geest.
schrijven niet op hem? Of moeten we zo hard schreeuwen? Is een aansteker. Goedemorgen gemeente. Hallo, deze doet. Goedemorgen gemeente, vooral goedemorgen jongens en meisjes. Bert van den Burgt vroeg aan ons om het kindermoment in te leiden. Dus in ieder geval wat te vertellen tegen de jongens en de meisjes. En als Bert wat vraagt, dan is het moeilijk nee zeggen. Op de zondagsschool gaat het vanmorgen over dat God anders kijkt. Dat staat ook boven het hoofdstuk. En daar zaten we zo over te denken. En ik moest eigenlijk denken aan ongeveer 2 weken geleden was het herfstvakantie. En toen hebben wij wat gedaan. Tobias. Vertel daar zelf even over.
Ja,
waar zijn we geweest?
In Den Haag naar een museum.
Hoe heette dat museum?
Museum Voorlinde.
Oké, en wat hebben we daar gezien?
We hadden daar een soort van zwembad gezien. En daar kan je op de bodem staan.
Ja, zwembad. En wat nog meer?
Daar zag je ook hele grote mensen. Die waren heel groot. En daarom leek het wel best soort van best raar, omdat ze heel groot waren.
En nog andere dingen gezien?
Ja, maar...
Nee, het was een tentoonstelling en die heette... Listen to your eyes. Weet je nog wat dat betekent?
Ja.
Wat betekent dat dan?
Luister met je ogen.
Ja, luister met je ogen of luister naar je ogen. En eigenlijk waren er allemaal kunstenaars die hadden daar wat gemaakt. Om de bedoeling dat je anders naar dingen ging kijken. En inderdaad was daar een zwembad. Nou, er staat nog een foto van, die heb ik gemaakt. En als je goed ziet, degene die Tobias kennen, die staat daar ongeveer zo halfwege zo in het midden. Wil jij even kort vertellen, heel kort hè, want we hebben maar een paar minuutjes, wat er gebeurt bij dat zwembad?
Je gaat met een trappetje naar beneden en dan sta je onder de bodem van het zwembad. En dan mensen die gewoon boven je staan, die kunnen dan een foto van je maken. En het lijkt net of wij onder water staan, maar er zit zo van glas boven.
Ja. Ja, dus de hele tijd lopen mensen heen en weer. Die maken foto's en noem maar eens op. Dus dat is echt super interessant om te zien. Dus als je dat een keer wil kijken, ga vooral naar dat museum toe. Mocht je dat nou te veel moeite geven, kom je gewoon even de rest van de foto's thuis bij ons bekijken. Maar dan vraag je natuurlijk af, wat heeft dat dan met die zondagsschool te maken? Boven dat hoofdstuk van zondagsschool staat God kijkt anders. En dat is eigenlijk
En God kijkt op een hele andere manier dan dat wij kijken. En gaat er kort over. De Israëlieten die zitten in ballingschap. In Babel, weet je wat dat is, ballingschap? Nee. Nou, dat is dat ze een soort gevangen zitten in een ander land. En dat ze nergens anders heen kunnen. Dus ze zijn best wel verdrietig. En ze zien het ook niet helemaal goed zitten. En dan komt ineens God. En die ziet en die vertelt ze. Want ik zie een hele mooie toekomst voor me. En voor jullie. En die belooft hij dan ook. Dat gaat hij vertellen. En daar gaat het over. Dat vertelt hij via de profeet Zacharia. Als je nu hier in de kerk blijft. Er zijn ook vast nog kinderen die hier blijven. Dan gaat het ook over iets wat misschien niet zo voor de hand ligt. En dat gaat over dat Jezus ook anders kijkt. Want het gaat in de kerk, we zongen er net al wat over. Gaat, zalig zijn diegenen die treuren, want ze zullen vertroost worden. Treuren, Toby, wat is dat?
Nou, een beetje verdrietig.
Verdrietig, ja. Verdrietig, of en als je verdriet hebt, dan ga je huilen. Wanneer ga je een beetje huilen?
Als je pijn hebt.
Als je pijn hebt, wanneer nog meer?
Als er niet iets leuks is.
Als iets niet leuk is?
Ja, soms.
Ja. Of dat je iets kwijt bent of iets pijn heeft gedaan, dan ga je natuurlijk huilen. Maar er staat dus eigenlijk, hè, zalig, dan kun je ook zeggen, gelukkig zijn de mensen die eigenlijk heel hard huilen. Nou, dat ligt niet echt voor de hand, dus dat is heel anders. Dus blijkbaar ziet Jezus iets anders dan dat wij normaal zouden zien. En hij geeft daar ook nog een belofte bij. En dat is eigenlijk... Hij ziet dus eigenlijk niet alleen maar wat aan de buitenkant zit, maar hij ziet dus ook wat er bij ons binnen zit. En hij ziet niet alleen de omstandigheden of de dingen waar wij in zitten en waar we mee te maken hebben, maar hij ziet nog veel meer. Dus hij belooft ons ook veel meer. Nou, daar gaat het over in de kerk. Daar gaan we naar luisteren. Ik ben benieuwd. En ik wens jullie een hele fijne tijd. Ook namens Tobias, denk ik, bij de zondagschool en hier in de dienst. Gezegende dienst. En laten we nu nog het kinderlied zingen. Dat is... Wat is dat weer? Van de... Giro, op toonhoogte 555.
We beginnen van de bergreden. Daar luisteren we samen naar. We lezen Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12.
Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en u vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover.
Dit is het woord van God. En zalig ben je, werkelijk gelukkig ben je, als je dat woord niet alleen hoort, maar er ook uit leeft. Centraal staat het vierde vers deze morgen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. En we geven antwoord op de verkondiging met het zingen van gezang 427. Laat hem besturen waken, het is wijsheid wat hij doet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er zijn van die woorden die bijna vanzelfsprekend bij bepaalde gebeurtenissen gebruikt worden. Eigenlijk gebruikt iedereen ze, maar dat wil niet zeggen dat iedereen ook weet wat die woorden betekenen of waar ze vandaan komen. Neem deze twee voorbeelden. Gefeliciteerd en gecondoleerd. Kinderen die aanwezig zijn weten vast wel wanneer je iemand feliciteert. Feliciteren, dat doe je op een verjaardag, dat doe je op een feest. Condoleren, dat doe je over het algemeen bij een uitvaart, bij een begrafenis. Maar wat betekenen die woorden? Ik moet eerlijk bekennen dat ik condoleren voor de zekerheid even op moest zoeken weer. Gefeliciteerd, daar hebben we het de laatste tijd wel vaker over gehad. Daar zit het Latijnse woord felicitas in. Wat geluk of wat zegen betekent. En als je iemand feliciteert, ja dat kan nog niet hè, met een hand zo, maar zo dan. Dan zeg je, ik wens jou geluk, ik wens je zegen. Of jij hebt reden tot geluk. Gefeliciteerd met je verjaardag, jij hebt reden om gelukkig te zijn, want je begint weer aan een nieuw jaar. En gecondoleerd heeft een hele andere betekenis. Dat komt van het Latijnse werkwoord condoleo. Wat medelijden hebben betekent. En samen lijden. Con met doleo. Doleren. Lijden. Meelijden. En als je iemand condoleert, dan zeg je, ik lijd met je mee. Gefeliciteerd en gecondoleerd. Tja, of we nu wel of niet wisten wat die woorden betekenen, één ding beseffen we toch allemaal. Je moet je niet vergissen en deze woorden niet door elkaar halen. De meeste mensen staan vreemd te kijken als je hen met hun verjaardag condoleert. En minstens zo vreemd is het als je iemand vanwege een overlijden feliciteert. Als je dat doet, dan is er iets aan de hand en je hebt daar misschien een goede reden voor. Maar zo'n actie vraagt dan wel om nadere uitleg. En om nadere uitleg vraagt ook de tweede zaligspreking die Jezus uitspreekt aan het begin van de bergreden. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Het thema voor deze morgen is felicitatie aan wie treuren. Felicitatie aan wie treuren. Jezus zegt, zalig zijn zij die treuren. Kortom, te feliciteren zijn zij die treuren. We hebben dat net heel mooi gehoord. Wie treuren er? Mensen met verdriet. En dan ga je die mensen feliciteren. Te feliciteren zijn de mensen die verdriet hebben. Gelukkig de mensen die bedroefd zijn, in de rouw zijn. Dat klinkt toch wel als een onmogelijkheid. Geluk en verdriet, dat zijn bij ons twee tegenovergestelde emoties. En het voelt niet goed als die twee aan elkaar gekoppeld worden. Dat voelt vooral als onbegrip voor één deel, namelijk als onbegrip voor verdriet. Te feliciteren zijn zij die treuren. Dat klinkt als feliciteren van nabestaanden tijdens de condoleance. En dat doe je niet. Ga toch geen mensen met verdriet feliciteren. Hoe moeten we dit dan begrijpen? Zou Jezus dan andere mensen bedoeld hebben? Treuren deze mensen wel echt? Klopt het wel wat we net ook hoorden toen het gevraagd werd van wat zijn mensen die treuren? Zijn het misschien niet mensen die verdriet hebben, maar mensen die doen alsof? Zoals jonge kinderen dat wel kunnen doen. Huilen. We zijn allemaal jong geweest. Hè? Huilen om aandacht te krijgen. Er is niets aan de hand, maar ze huilen of klagen alsof hen het meest vreselijk is overkomen. En je zou dat dan eerder zeuren noemen dan treuren. Zeurende kinderen, het wil ik zijn, soms ook volwassenen, willen aandacht en met een beetje geluk, dan krijgen ze dat ook nog. En als Jezus dat bedoeld heeft, dan zegt hij hier, gelukkig wie zeurt, want die krijgt aandacht. En dat klinkt wel logisch voor ons. Je kunt vast wel momenten bedenken waarop zeurende mensen meer aandacht kregen dan de dienende mensen. Tja, zo gaat dat nog wel eens in deze wereld. Maar Jezus is niet van deze wereld. En als ergens duidelijk wordt dat Jezus niet van deze wereld is, dan is het wel in deze tweede zaligspreek. Jezus heeft het namelijk niet over mensen die zeuren. Maar over mensen die treuren. Ja, hij heeft het over mensen die verdriet hebben, die in rouw zijn, over mensen die echt verdriet hebben. En de wereld kan niet begrijpen dat je mensen feliciteert die verdriet hebben. En Jezus' boodschap is dan ook niet een wereldse boodschap, maar is een hemelse boodschap. En hij verkondigt het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van God en zegt zalig die treuren. En als Jezus dit zegt, valt meteen één ding op. Iets waar we absoluut niet aan voorbij mogen gaan. Treuren mag. Hoor je het? Treuren mag. Hoeveel pijn is mensen aangedaan door anderen die hen het treuren hebben verboden? Hoeveel pijn is mensen aangedaan door anderen die dat in de naam van God meenden te moeten verbieden? Christenen die elkaar of anderen verbieden verdriet te hebben. Het gaat in dit Bijbelgedeelte niet alleen maar over het verdriet van nabestaanden. Maar wel juist die groep wordt het treuren nog wel eens verboden. En als we die gewoonte hebben in ons eigen leven om dat bij anderen te doen, is het een goed moment om daar vanaf vandaag verandering in aan te brengen. Iemand heeft de volgende opmerking opgeschreven in een boek. Soms ontmoet je christenen die menen dat rouw en tranen bij een sterfgeval een oprecht christen onwaardig zijn. Wat is de redenering daarachter? Er mag niet getreurd worden, want wordt er gezegd, de overledene is in Gods handen. Kortom, volgens hen is een christen die rouwt en treurt geen goed christen. Die heeft te weinig vertrouwen en moet maar blij zijn, want de overledene is in Gods handen. Als je zulke wijsheid boven voelt komen, is het altijd goed om die wijsheid dan maar te toetsen om te voorkomen dat het een eigen wijsheid wordt. Want waar komt nou die wijsheid vandaan? Uit de Bijbel? Waar dan? Uit het Oude Testament. Hoeveel klaagliederen zijn daar te vinden? Lees 2 Samuel 1 vers 24 eens. Daar treurt David, koning David, dan nog geen koning. Die treurt daar notabene over de dood van zijn achtervolger Saul. En dan zegt hij, dochters van Israël, ween, ween over Saul. Goed, als Saul misschien nog geen goed voorbeeld is. Kijk dan eens naar het eerste Bijbelboek, Genesis 50, het slot van het Bijbelboek Genesis. 70 dagen lang wordt de dood van Jacob door de Egyptenaren beweend. 70 dagen lang. En vervolgens nog eens 7 dagen als dan Jacobs lichaam naar Kanaan gebracht is. Nee, het kan niet uit het Oude Testament komen, die wijsheid. In het Oude Testament wordt waarde gehecht aan rouw en aan het klagen over de dood. Uit het Oude Testament kan die wijsheid om verdriet te verbieden niet komen. Hoe komt die wijsheid dan uit het Nieuwe Testament? Gemeente, onze heiland zelf, Jezus, stond bij het graf van zijn vriend Lazarus en hij huilde, Johannes 11. En na de dood van Stefanus, na de opstanding dus van Christus, met alles wat dat met zich mee had gebracht en de wetenschap die de christenen hadden van zijn opstanding, is het toch zo dat na de dood van Stefanus is er in Handelingen 8 sprake van letterlijk grote rouw. En hier in Matthäus 5 aan het begin van de bergrede zegt Jezus, zalig die treuren. Nogmaals, treuren mag. Paulus, die geeft ons in Romeinen 12 vers 15 een duidelijke opdracht mee. Huil met hen die huilen. Dus niet verbied het huilen, niet verbied het om verdriet te hebben, maar heb verdriet met wie verdriet hebben. Treuren mag. En sterker nog, er is alle reden om te treuren. En om de strekking van deze tweede zaligspreking duidelijk te krijgen, wil ik samen met u een gedeelte lezen uit de brief van Jacobus. Laten we opzoeken Jacobus 4 en daarvan de versen 9 en 10. Jacobus 4 vanaf vers 9. In Jacobus 4, daar schrijft de apostel Jacobus. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartige. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere en Hij zal u verhogen. En Jacobus heeft daar net de gemeente aangesproken, vers 8, ik las dat stukje ook, als zondaars. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartig. In deze zondige, in deze gebroken wereld, die zich van God heeft afgekeerd, is er alle reden om te treuren. Te treuren over je eigen zonde, te treuren over de gevolgen van de zonde, te treuren over al die dingen waar God over treurt. Te treuren omdat er van de menselijke kant geen redding te verwachten is. Gemeente, de vraag is, wie treuren er? En als Jezus zegt, zalig Wie treuren, dan zijn dat die armen van geest uit dat vorige vers. Dat bent u, dat ben jij die u of jouw houvast niet in uzelf zoekt. Dat ben jij die niet de wereld achterna loopt. En opnieuw is dit de zaligspreking die ons bepaalt bij dat het koninkrijk van God al is en toch nog niet helemaal. Nog niet voltooid. Het is er reeds en nog niet. Dat reeds, dat kom je tegen in die eerste zaligspreking. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. En dat nog niet komen we ook tegen in de zaligspreking van vandaag. Want zij zullen vertroost worden. Treuren hoort niet bij het koninkrijk van God. Maar het zegt wel iets over het leven van burgers van het koninkrijk van God in deze wereld. Ze voelen zich niet thuis in deze wereld. Ze kunnen zingen zoals een inmiddels wat ouder Engelstalig lied zegt: This world is not my home, I'm just a passing through. Deze wereld is niet mijn thuis, ik ben op doorreis. I can't feel at home in this world anymore. En deze wereld maakt hen ongelukkig. Ze kunnen zich uiteindelijk niet thuis voelen en ze treuren. Geliefde broeder, geliefde zuster, hier klinkt geen opdracht om te treuren. Maar wie met Gods ogen naar de wereld kijkt en anders kijkt, treurt. En daarom zoek je geluk niet in de wereld, maar ga voor het hemelse geluk. En dat is van levensbelang. Want bij deze zaligspreking hoort een waarschuwing. En Lucas die heeft die zaligsprekingen opgenomen in Lucas 6. Dezelfde voor een heel deel als dat Matthäus heeft gedaan. En hij laat zien dat er bij elke keer zalig ook elke keer een wee-u hoort. Zalig die treuren. En dan zegt Lucas dat Jezus gezegd heeft in Lucas 6 vers 25. Dan horen we: wee-u die nu lacht. Want u zult treuren en huilen. Anders gezegd, wee u die uw geluk bij de mensen zoekt. Wee u die leeft voor werelds vermaak. Wee u die werelds geluk de kerk binnenhaalt. Wee u die niet verder kan kijken dan uw eigen rijkdom en eigen geluk en eigen ik en de ellende van de ander niet ziet. Wee u die het onrecht en verdriet in de wereld niet ziet, maar tevreden bent, zolang als het u maar niet treft. Wee u die nu lacht. Want u zult treuren en huilen. Wee u, je bent gewaarschuwd, want je dreigt buiten het koninkrijk van God te vallen. Je bent het verschil kwijtgeraakt tussen in deze wereld zijn en van deze wereld zijn. En een volgeling van Jezus is wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Op het paspoort van volgelingen van Jezus staat niet wereld, maar koninkrijk van God. Als volgeling van Jezus ben je van een ander koninkrijk met een andere koning. En dat wee u, dat wordt niet zomaar gezegd. Dit zijn woorden, dit zijn waarschuwingen van Jezus. Alle reden dus om ernaar te luisteren en ermee aan de slag te gaan. Woorden van Jezus. En diezelfde Jezus zegt: te feliciteren zijn wie treuren. Waarom zijn ze te feliciteren? Het antwoord luidt: omdat ze vertroost zullen worden. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Daar zit je dan, met je verdriet. En hoe kan dat je dan helpen? Gefeliciteerd, want je zult vertroost worden. Wat heb je daaraan? In de wereld is troost soms niet meer dan een kop koffie. Wat is troosten? Het Nederlandse woord troost is verwant met het woord trouw. Trouw heeft te maken met zekerheid, heeft te maken met vastheid. En het woord troost kwam dan ook vroeger voor in de betekenis hulp, bijstand, ondersteuning. En laat dat nou ook de lading dekken van het Griekse werkwoord dat hier gebruikt wordt. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen ondersteund worden. Ze zullen bijgestaan worden. Hoe dan? Zullen we samen een gedeelte lezen uit dat Oude Testament dat ons verder kan helpen? Lees je mee, Jesaja 61, daarvan de eerste twee versen. Jesaja 61. De geest van de Heere, Heere, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. We staan nu niet stil bij de hele context van dit gedeelte en daarmee doen we natuurlijk dit gedeelte tekort. En toch lezen we het omdat dit de tekst is van de preek die Jezus in Lucas 4 houdt in de synagoge in Nazareth. Jesaja die verkondigt de komst van de gezalfde, dus de Messias, de Christus. En hij vertelt ook wat die Messias, wat die gezalfde brengen zal. Deze Messias is, vers 2 van Jesaja 61, onder andere gezonden om alle treurenden te troosten. En als je dan daarnaast de strekking van Jezus' preek in Lucas 4 houdt, vers 21, voor wie het na wil kijken, dan hoor je Jezus daarover zeggen, over dit wat Jesaja heeft geprofeteerd. Heden is dit schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan. Jezus is die gezalfde, is die Messias die gezonden is om alle treurenden te troosten. En dat is ook een van de allereerste dingen die hij verkondigt. Vandaar deze tweede zaligspreking. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is geen tegelwijsheid, maar dat is de waarheid. Dat is het houvast. Dat is de zekerheid die de Messias verkondigt. Maar die de Messias ook brengt. En opnieuw wordt duidelijk dat je die zaligsprekingen niet los kunt maken van degene die ze uitspreekt. Je kunt ze niet losmaken van wie Jezus is. Hij is het die troost brengt voor degene die treuren. En hij plaatst ons dan ook voor de vraag: bij wie of waar zoek je je troost? Waar zoekt u uw troost? Waar zoek ik mijn troost? En jij? Dit heeft de schrijvers van de Heidelbergse Catechismus geïnspireerd toen ze die prachtige woorden van de eerste zondag opschreven, zondag 1. Toen ze vroegen: en wat is nou uw enige troost? In leven en in sterven. En ze probeerden de mensen na hen te leren mee te zeggen: mijn enige troost in leven en in sterven, dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden helemaal voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen uiteindelijk tot mijn redding moeten dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van dat eeuwige leven, dat leven in het Koninkrijk van God. En maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Ja, bij hem vind je troost. Bij hem alleen. En deze tweede zaligspreking laat zien dat er een groot verschil is tussen treuren en wanhopig zijn. Er is een groot verschil tussen treuren en wanhopig zijn. Want het woord van God geeft hoop. Hoop die zeker is. Wat brengt meer geluk? De tijdelijke troost die de wereld biedt, een troost die mislukt. Of die eeuwige troost die gezalfde biedt. Een troost die gelukt. Hij is aan onze kant komen staan op een manier zoals geen mens dat kan, zoals geen ander dat kan. En hij heeft niet alleen met ons meegeleden en ons gecondoleerd, maar wilde in onze plaats lijden. Het evangelie volgens Matthäus is nog maar 21 versen oud. Hij is nog maar net begonnen met schrijven als Matthäus al opschrijft waarvoor Jezus gekomen is. Matthäus 1 vers 21. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij komt om Israël te bevrijden. En wat een geluk. Wij zijn te feliciteren dat wij nu mogen horen dat hij ook ons wil bevrijden. Geloof je dat? En bid daar toch om. Bid om kracht om door te gaan. Bid om vertrouwen. Hij brengt zijn volk thuis. Hij wil u, jou en mij thuis brengen. De Heer heeft beloofd dat er een moment komt waarop hij alle tranen zal afwissen van de ogen van degene die bij hem horen. En hij maakt zijn belofte waar. Laat dat onze troost zijn. En troost elkaar. Troost elkaar met die troost waarmee u zelf door God getroost wordt. Ik wil tot slot nog één gedeelte lezen en ik hoop, het is mijn gebed, dat u, jij het van harte mee kan zeggen. 2 Korinthe 1, en daarvan de versen 3 tot en met 7. Korinthe 1, begin van de tweede brief van Paulus aan de gemeente Korinthe. En dan vanaf het derde vers. En zeg het toch in uw hart mee. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. En de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukking. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee we zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Gemeente, te feliciteren zijn wie treuren. Want je zult vertroost worden. En geprezen zij de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die troost biedt. Halleluja. Amen. Laten we dat gebed dat we al zingend begonnen zijn, al biddend voortzetten door samen te bidden wat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden, waarna we aansluitend Psalm 71 vers 13 zingen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In deze wereld zijn onder de zegen van de Heere. En die zegen beamen door de strekking van zondag 1 te zingen met opwekking 857. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.